boven de preek staat, toen de Pinksterdag aanbrak. U mag dan ook lezen, toen de 50ste dag aanbrak. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hebben de discipelen nou opgeteld of hebben ze afgeteld? Ik bedoel dit. Als je optelt, dan begin je met 1, 2, 3, 4. Zo zou ik vanmorgen bijvoorbeeld de mensen in de kerk kunnen tellen. Totdat ik uitgeteld ben, totdat ik iedereen heb gehad. En soms dan weet je hoeveel, zoals die gelijkenis van de 100 schapen, waar er dan 1 ontbreekt. Of het aantal deelnemers in de bus tijdens de Israëlreis, 39, steeds weer. Maar vaak ook niet, zoals ik vanmorgen niet precies weet hoeveel mensen er zouden zijn of hoeveel geld ik in mijn portemonnee heb. Dat kan nog wel eens verrassend uitpakken. Veel of weinig of dat wat ik ongeveer verwacht had. Dat is optellen. Aftellen, dat is iets anders. Wezenlijk anders. Denk maar aan het verstoppertje spelen. 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. Wie niet weg is, is gezien. Ja. Toch? Of zoals het kind dat aftelt. Nog zoveel nachtjes slapen. Nou, wat zouden de discipelen nou hebben gedaan? Zouden ze nou hebben opgeteld, de 50ste dag, te beginnen met Pasen, die eerste dag van een nieuwe week, die eerste dag van een nieuw bestaan, leven in het licht van de opgestane en zo verder, alsmaar doortellen, verder tellen? Of zouden ze toch op een of andere manier hebben afgeteld? Zouden ze erop hebben gerekend, ja, op die 50ste dag, op die Pinksterdag, daar richten we ons op, dan gaat er iets gebeuren, dan gaat er iets veranderen. Ik moet het u helaas nog iets ingewikkelder maken. Want één ding is zeker, de Joden telden. Ze telden vanaf Pascha, Pesach, Pasen. En dat heette het zogenaamde omer tellen. En die omer, dat is de offergave van de eerste oogst. En de eerste oogst, die is met Pesach, die is met Pasen. En die oogsttijd, die wordt dan verder geteld. Die wordt dan doorgeteld. Eerste dagen, dan de weken. 1, dag 1, dag 2, dag 3, tot en met dag 7. Dan dag 8, dat is week 1, dag 1, enzovoort. Daarom wordt het feest dat de Joden aan het eind van die periode van 7 keer 7 dagen op de 50ste dag vieren, daarom wordt dat ook het wekenfeest genoemd. Vanwege dat tellen van de dagen, van de weken, 7 keer 7, tot op de 50ste dag. Ze telden, maar voor ons gevoel zal dat meer het idee hebben gehad van aftellen, van je richten op die 50ste dag als een afsluiting van een periode, dan als van optellen. Met andere woorden, rustig optellen, verwachtingsvol aftellen. Die beide, maar ze wisten dat het van beide was. Wat was? Er stond iets te gebeuren, in die zin kwam het niet echt uit de lucht vallen. Maar of ze nou wisten wat er zou gebeuren, niets wijst daarop. Van dag tot dag ging het leven door, maar toch. Wij zitten er eigenlijk net zo middenin. Wij volgen het patroon van het kerkelijk jaar. Kerst, Pasen, Pinksteren. We tellen af naar Pasen toe. We gaan door, we tellen door. Misschien wel we tellen op naar Pinksteren. We weten wat er gaat gebeuren, zo ongeveer. We weten dat vandaag de kleur verandert. Rood, kleur van het bloed. Kleur van het vuur, kleur van de geest. We lezen uit Handelingen 2 of iets wat daar toch heel nauw mee in verband staat over de Heilige Geest. We zingen liederen over de Geest. En het geheel dat heeft vanmorgen daardoor dan toch net even een andere kleur dan andere zondagen. Maar het heeft toch ook iets voorspelbaars. We weten het wel zo ongeveer. Ooit hoorde ik een heel indringende preek over de vraag: als jij nou dinsdag weer aan het werk gaat en de mensen vragen hoe was jouw Pinksterweekend, wat ga je dan zeggen? Ik denk, afgezien van de schroom om over geloof en kerk te praten, hoeveel mensen weten dat nou eigenlijk ook weer dat jij hier wel eens komt in de bron? De kans is groot dat de boodschap van deze dag maar moeizaam of eigenlijk misschien ook wel helemaal niet naar buiten komt. Wat is het nou precies? Wat is het nou anders? Is het nou echt bijzonder? Of is het zo voorspelbaar? Het lijkt wel wat op dat tellen van de discipelen, op dat omertellen na Pascha. En soms, laten we maar eerlijk zijn, soms dan zoeken we dat zelfs. Soms dan zoeken we dat zelfs, dat vertrouwde. Er verandert al genoeg in de wereld. En in de kerk zoeken we rust. In de orde van dienst, mag wel een beetje anders, maar ook niet te gek. In het koffiedrinken na de dienst met een vertrouwd groepje mensen. Dat kan ook heerlijk zijn. Toen de Pinksterdag aanbrak, toen de 50ste dag aanbrak, zonder dat daar iemand eigenlijk echt op bedacht was, zonder dat iemand daaraan dacht, verandering, beweging. Wat? Lucas is meestal best nauwkeurig en precies in zijn beschrijvingen. Maar het is wel fascinerend dat Lucas, als het hier gaat in Handelingen 2, ineens wat voorzichtig wordt. Dat hij niet zo heel goed raad weet met wat hij nou gezien, wat de mensen nou gezien en gehoord hebben. Hij duidt het aan. Met andere woorden, wie vandaag moeite heeft om over de Geest te spreken, die bevindt zich, om het zomaar te zeggen, in goed gezelschap. Hij is de eerste niet. Want, zegt Lucas, er is een geluid. Ja, er is geluid. Maar er is geluid als van een stevige windvlaag. Een hard ruisen, bruisen. Misschien ergens wel een korte donder, een knal. Het komt plotseling en het gaat plotseling. Maar bedenk het wel, het is het geluid als van een stevige windvlaag. Er is geen wind, maar het is als. Dat is te horen. En er is ook wat te zien. Tongen als vlammen. Als van vlammen die zich over de hoofden van de aanwezigen verdelen. Er is dus wel iets te zien in dit geval, maar wat precies? Nee, je kunt het alleen maar aanduiden. Als van vlam. En dat lijkt wel zeker, allen die daar zijn in dat huis, vervuld van de Heilige Geest. Allen beginnen in vreemde talen te spreken. En waar mensen ook vandaan komen, ze verstaan de discipelen een ieder in hun eigen taal. Wat is dat nou precies? Ook al zoiets wat je niet exact en nauwkeurig kunt duiden, wat daar nou precies gebeurd is. Iemand vertelde over een avond in dialect, ergens in het oosten van het land. Ze was daar in zekere zin een vreemdeling. Ze zei, ik verstond het dialect wel min of meer, Maar toch voelde ik me in die kring op die avond een buitenstaander. Maar het was de sfeer, het enthousiasme, het bruisende, de dynamiek, waardoor ik op een gegeven moment toch inderdaad een deel werd van de groep. Me voelde opgenomen. En ieder verstond er in zijn eigen taal. Dat is het ook. Ook. Maar tegelijk is het meer. Veel meer. Het is ook een intense verbondenheid met waar het God in Jezus Christus om begonnen is. Een diep verstaan van de boodschap. Mensen die spreken van Gods grote daden. Ja, waar zal het dan over gegaan zijn? Petrus geeft daar later een voorbeeld van wat dat dan betekent, over Gods grote daden spreken. Nou, dan gaat het over de uittocht uit Egypte. En dan gaat het over het sterven en het opstaan van Jezus tot vergeving van zonde. Toch, wat is dat nou? Ik moest zelf denken aan een van de vorige kerkenraadsvergaderingen. Eigenlijk een heel bijzondere vergadering. Want aan de ene kant had ik het gevoel, als ik die kring van een stuk of 12, 13 mensen rondkeek, wat is dit toch eigenlijk een vreemd stel mensen bij elkaar, mezelf in kluis. Heel verschillende karakters, heel verschillende manieren van denken, heel verschillende manieren van optreden, van spreken, van woordgebruik. En toch was er juist op die vergadering, waren er momenten van een dieper verstaan, ondanks die misschien wel verschillende talen die we spraken. Momenten van dieper verstaan van God, van zijn boodschap, waar het in Christus om te doen is, waar het met de gemeente om te doen is. Dat is een gave. Als je zoiets mag meemaken, als je zoiets mag beleven. De een beleeft dat misschien ook wel intenser dan de ander. Dat is een gave die niet te organiseren is. U kent dat idee ook wel misschien dat u soms ook met een kerkdienst of een ander soort van avond, dat je zegt van ja, het zat picobello in elkaar, het was uitstekend georganiseerd, overal was aan gedacht en toch, de klik was er niet. Nee, de klik was er niet. Dus dat is een gave, als je dat mag ervaren, dat het komt tot een dieper verstaan van God, van zijn boodschap, van dat wat hij heeft gedaan, dat je inderdaad als het ware ook in die kring getrokken voelt, dat je het idee hebt, ik hoor erbij, ik maak hier deel van uit, ik heb contact. Dat is eenheid. Dat heeft iets hemels. Niet dat aardse Babel, niet dat aardse Babel, maar dat hemelse Jeruzalem. De hemel breekt open. Daar in Babel, dat was in de taal van toen het woord voor hemelpoort. In Babel vond je de weg naar de hemel, naar God. Als ergens de hemel op aarde te vinden was, als ergens God te vinden was, dichtbij was, dan daar in Babel, hoog op die toren. Maar in het Hebreeuws betekent datzelfde Babel verwarren. Want de mensen willen zich een naam maken in Babel. Ze willen als het ware de hemelpoort organiseren. Ze willen het zelf voor elkaar maken. En dan zal Babel, die stad, zijn eigen naam eer aandoen. Hemelpoort. Hier ga je door de poort naar God toe. Hier kom je bij God. Bewondering wereldwijd. Maar Babel wordt Babel. Geklets. Babel, een bekende naam. Maar op een andere manier dan de mensen altijd hadden gedacht. Hun spraak wordt verward, ze kunnen elkaar niet meer verstaan. De gemeenschap, de communicatie wordt verstoord. De mensen raken verstrooid, verspreid, uit elkaar. Maar wat nou zo bijzonder is, ik besefte het eigenlijk pas toen ik deze preek maakte. Al die mensen worden verstrooid, het contact met God lijkt verstrooid te zijn, verder weg dan ooit. Die hemelpoort lijkt verder weg dan ooit te zijn. En wat gebeurt er na Genesis 11? Dan begint God te spreken. En dan begint God te roepen. En dan roept God Abraham, die ene. En Abraham verstaat Gods stem. Dat is blijkbaar de volgorde. Eerst God, dan wij. Babel, Babylonië. Dat is de wereld waarin wij in allerlei opzichten leven. Verwarrend, verward, gebroken. Een wereld van ook de beste bedoelingen. En van mensen die hun best doen. En toch. Toen de Pinksterdag aanbrak. Toen de 50ste dag aanbrak. Aan de ene kant zouden we best kunnen zeggen. Die Pinksterdag, dat Pinksterfeest van vandaag. Dat bevestigt wat we eigenlijk al lang weten. Namelijk, in Jezus Christus is God uit op heelheid, is God uit op verzoening. Dat is zijn bedoeling. God wil mensen bij elkaar brengen. God wil deze wereld bij elkaar brengen. Hij wil het verwarrende, het verstrooiende, het verwarde opheffen. En eigenlijk is dat een boodschap, een gedachte die heel de Bijbel door natuurlijk klinkt. Alles wijst in die zin op die weg die Jezus is gegaan. Een Jacob en een Esau, twee broers, die zich uiteindelijk na een heftige strijd, na opperste verwarring, met elkaar verzoenen. Een David die ver weg van God raakt. Door de affaire die hij aangaat met Bathsheba. Maar toch ook de weg weer terugvindt. Door God weer wordt teruggeroepen. Niet uit Gods hand valt. Een Petrus die na zijn verraad Jezus eigenlijk niet onder ogen durft te komen. Maar toch opnieuw in genade wordt aangenomen. God zendt zijn geest, opdat die kracht van Jezus Christus, opdat die voor ons allen beschikbaar komt. Opdat die aan ons als heel concrete mensen, en dus ik zou ieders gezicht aan kunnen kijken, en misschien zou je dat ook wel eens moeten doen, heel rustig, heel stil, ook voor jou, ook voor u. Om dat aan concrete mensen te bevestigen, om het vast te maken. Blijf niet buiten ons. Jezus is niet een mooie gedachte, is niet een mooi idee uit de verte. Blijft niet buiten ons, maar hij mag ons doordringen, vervullen. Uitgerekend op de 50ste dag. We krijgen te horen wat we eigenlijk al weten. En tegelijk zien we dat wat we al weten, wat we al denken te weten, dat dat aan ons hart bevestigd wordt en dat we, al dat wat wij verwachten, al dat geëikte, al die patronen, dat die ineens doorbroken worden. De discipelen hebben zich opgemaakt om het wekenfeest te vieren, om die omertelling af te maken. Wij vieren Pinksterfeest vandaag en we hebben op de nodige dingen gerekend met alles wat erbij hoort, zo gaat dat. Maar tegelijkertijd wil deze dag ons zeggen, als het gaat om God, als het gaat om zijn geest, als het gaat om die grote daden die God gewerkt heeft, dan valt dat niet terug te rekenen. Dan valt dat niet te vinden in patronen, in gebruiken, in gewoonten. Dan is dat iets wat doorbreekt, wat zomaar komen kan. Hoe was uw Pinksterweekend, jouw Pinksterweekend? Misschien kan ik de boodschap van vandaag maar het best samenvatten met een voorbeeld. Kostbare grondstoffen als zilver, goud, diamant, die moeten worden gedolven. Ze zitten eigenlijk altijd diep onder de grond. En ze zijn vermengd met van alles en nog wat, allerlei ongerechtigheden. Het is niet zo makkelijk om die grondstof puur te krijgen. Het is verre van zuiver. Zo is het ook met ons leven. Er zit van alles in ons verborgen. We hebben van alles gekregen, maar om dat nu op te delven, om het nu te vinden, om het nu aan de oppervlakte te brengen, om het te laten glinsteren, om het te laten zien. Jezus roept in ons het zuivere, het pure, het kostbare wakker. Allerlei talenten, mogelijkheden, karaktertrekken. Sommige kennen we maar al te goed, maar andere, daar houden we ons verre van, niet of nauwelijks. En nu wil deze dag zeggen dat Jezus werkt in ons door zijn Heilige Geest. Hij schuurt, hij schaaft, hij scheidt. En soms ineens een woord, een gesprek, een bepaald gebaar, een gebeurtenis. En in het alledaagse, in het verwachte, het onverwachte, begint ineens iets te schitteren, naar boven te komen. Niet alleen toen, maar ook nu. Ook voor mij. Amen.